De tekst voor deze morgenuren vindt u in het u gelezen schriftgedeelte. De brief aan de Hebreeën, het tweede hoofdstuk, het derde vers, het eerste gedeelte. Hebreeën 2, vers 3a, waar het woord des Heren aldus spreekt, hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? Tot zover. Overdenken wij wie aan Jezus niet genoeg heeft, die zal het oordeel niet ontvlieden. Het tweede hoofdstuk, de eerste vier versen voornamelijk, staat ontwijfelbaar in verband met het eerste hoofdstuk dat ons is voorgelezen. Want het woordje daarom waarmee hoofdstuk 2 aanvangt, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, omdat we niet enige tijd doorvloeien, dat heeft als achtergrond die waarheid die in het eerste hoofdstuk verkondigd is geworden. En kort samengevat, houdt die verkondiging van hoofdstuk 1 in, dat God in verledene dagen op velerlei wijze gesproken heeft. Door de schaduwen, door de ceremonieën, door allerlei inzettingen. Dat weten de kinderen al, dat horen ze op de catechisatie, door dromen en visioenen, mondelinge aanspraak aan de vaderen. Ja, heel de oud-testamentische bedeling getuigde daarin ook van de bemoeienis Gods. En het had voor die tijd rechten van godsdienst, ook in de tabernakel en tempeldienst. En toch was de weg naar het heiligdom nog niet ontsloten. En toch was er veel zwakheid en om, ja, ik weet het woord zo gauw niet te zeggen wat ik wilde zeggen, om profijtelijkheid in die oud-testamentische bediening. Want zij was niet de blijvende bediening. Zij moest wijken voor een meerdere en een heerlijkere bediening, want zij konden zonder ons ook niet volmaakt zijn. Daarom sprak Jezus ook eenmaal van Johannes de Doper: de minste in het koninkrijk Gods is meer dan hij. Nadat hij eerst gezegd had dat uit degene die van vrouwen geboren waren geen profeet is als Johannes de Doper, doch de minste in het koninkrijk Gods. Daar bedoelde de Heere Jezus te zeggen dat Johannes net die grensfiguur was, die in beginsel de komst, de uitbreiding zag van de genade Gods. Maar hij zag het slechts van verre en in beginsel. Hij heeft het niet meer beleefd. Hij heeft als Mozes van verre dat land gezien en hij kon het ook niet eens goed begrijpen, want hij werd geërgerd nog aan de ambtelijke bediening van de Heer Jezus Christus, als hij hoort hoe de genade Gods zich verheerlijkt in de behoudenis van ellendige, onwaardige zondaren. Nou, de minst in het koninkrijk Gods die daar deelgenoot aan mag hebben, die dus ook heeft mogen zien en mogen horen hoe Gods evangelie zich uitgebreid heeft over deze wereld en dat visnet vele vissen heeft opgehaald, die is in dat opzicht meer bevoorrecht nog dan Johannes. Die keek er nog grotendeels tegenaan. En daarom heeft de Heer Jezus tegen zijn discipelen gezegd: velen die zouden hebben begeerd om te zien en te horen en te weten wat jullie horen, maar ze zijn in het geloof gestorven en hebben van verre de dag gezien en hem omhelst. Het was de bedeling van Gods wet, van Gods ceremonie, van de heenwijzing. Maar ze zou ook moeten verdwijnen. Wat oud en verouderd is, gaat naar de verdwijning. Want het is een beeld van de zaak, niet de zaak zelf. En dat vind je nou in Hebreeën 1, een brief die gericht is aan Joden christenen. Dat wil zeggen, Joodse mensen, inwoners van Jeruzalem of waar dan ook zich bevindende, met de Joodse volk behorende. En die mensen, die zijn verschillende daarvan tot het waarachtig christelijk geloof gekomen. Maar de gevaren zijn zo groot en de verleiding om afgetrokken te worden is zo sterk, omdat deze Hebreeën, die zijn van, je zou zeggen, in de waarneming van het vlees, zijn ze van een rijk geïllustreerd boek vol met plaatjes, zijn ze afgebracht en opgewekt tot het naakte geloof in de Zonen Gods, die ze niet meer kunnen zien, waar geen tempel meer aan herinnert, geen hoge priesterlijk of koninklijk gewaad voor hun gezicht meer is. En door al die dingen is het te verstaan dat deze mensen bij ons vandaag geredeneerd dan, dat ze vergeten en uit het oog verliezen de uitnemende bediening van de Heer Jezus Christus, die in het nieuwe verbond of in het nieuwe testament, het testament der vervulling, openbaar gekomen is. En daarom gaat hoofdstuk 1, die onuitsprekelijke hoogheid en heerlijkheid van de Zoon, stellen, boven de engelen verheven. Aan de hoogste majesteit, aan de rechterhand der majesteit Gods gezeten, tot de hoogste eer bevorderd, een uitnemender naam boven alle namen. Want nu heeft die Heere God, die de wet besteld heeft door middel van engelen aan het volk, want dat zegt Stefanus, gij die de wet ontvangen door de dienst der engelen. Dat staat ons in het Exodus niet zo breedvoerig beschreven, maar in het Nieuwe Testament komen wij dat toch steeds tegen, dat God door middel van tussenpersonen, zij engelen of wat ook, zijn wil en wet bekend maakte. En vandaar dat de kanttekening misschien denkt aan die bliksemstralen die bij de Sinaï waren, dat ze denken aan het woord die zijn engelen maakt, geesten en zijn dienaars een vlammenvuurs. Maar goed, het was een bediening, laten we het zo eens even stellen, op afstand. Het was een bediening niet rechtstreeks. Hij kwam wel van God, en God was ook zeer nabij, maar nochtans was die God verborgen in de donkerheid op de berg en achter het vuur. Niemand kon God zien en leven. Het was wel een imponerend gebeuren daar bij de Sinaï. Ze hebben wel gebeefd en gesidderd, maar ik zou haast zeggen, naast de openbaring was daar toch in zo sterke mate de verborgenheid. De verborgenheid, de wolk waarmee de Allerhoogste zich bedekte, zodat alleen Mozes dicht bij hem mocht naderen. Ach, wie zal ook hem zien en leven? En dan is dat eerste hoofdstuk is een lofzang op de heerlijkheid van de Zoon, het uitgedrukte beeld van des Vaders zelfstandigheid. Die zo groot en heerlijk is geworden, nadat hij geleden en gestreden heeft, en de pers heeft getreden. En dat hij nu, die zichzelf tot in de allerdiepste versmading en angst der hel gegeven heeft, dat hij nu door de Vader is opgewekt en verhoogd aan zijn rechterhand. En nu vergaat alles, hemel en aarde zullen bezwijken, maar hij blijft, want zijn jaren zullen niet ophouden. Hij is gezalfd tot in eeuwigheid om te zijn, diep zaligmaker. Ook als de hemel en aarde vergaan zijn, zal hij nog in die bijzondere zin dan niet meer als zaligmakend, maar zal hij de lof en de eer ontvangen van alle hemelingen, omdat hij geslacht werd. En nu is het de mens eigen om van deze openbare bediening, die een bediening des geestes is, af te wijken om te denken aan de bediening van het zichtbare en aan de mooie gewaden en de tempel en de altaren. Het is de nieuwtestamentische gemeente, en dat geldt ook u en mij, is het als het ware een ontzaglijke gevaar, ontzaglijk kwaad en zonde, dat wij niet beseffen te leven in de tijden der verkoeling die van God gezonden zijn. En dan betekent dat woord uit de schrift, die tijden der verkoeling, betekent niet der verkilling, maar betekent daar de tijden van Gods welbehagen, dat hij in het zuizen van de zachte stilte van zijn heilig evangelie zondaren komt te trekken uit de duisternis tot zijn licht. Daarom is het ook zulk een snode ondankbaarheid, want al is het dat ze in de oude bedeling een recht gezicht gehad hebben op die dingen van God die nodig zijn tot zaligheid, toch waren ze allemaal uitziende naar die dag, dat die komen zou, wanneer God wat schaduw is veranderen zou in waarheid, en wat duister was in klaarheid zou omzetten, opdat zelfs met ongedekte aangezichten de heerlijkheid God zouden mogen ontvangen. En niet doen als Mozes, die een deksel op zijn aangezicht deed. O, dat is zo'n ontzaglijk groot wonder, zo weinig bewonderd, zo weinig bedacht, ook door de kerk hier in deze bedeling, dat ze hebben mogen geboren worden in de tijd dat God zijn evangelie verbreiden deed over de ganse aarde. Want ja, de wet, de inzetting en de rechten, het waren Gods bemoeienissen. Maar het was zwaar en moeilijk en vaak ook een juk, wat wij, zegt Petrus, nog onze vaderen hebben kunnen dragen. Maar nu is den volk al onverkondigd, wordt verkondigd, de vergeving der zonden. Geloof in zijn naam. Nu wordt verkondigd niet wat er gebeuren moet, maar wat gebeurt is op Golgotha. Nu wordt verkondigd dat die volmaakte gehoorzaamheid aangebracht is. Nu wordt verkondigd dat hij het juk, dat hij de last, dat hij alles op zijn schouders geladen heeft. En dat hij gedragen heeft in zijn lichaam op het hout. Kijk, en dan gaat de apostel zeggen, daarom moeten wij ons te meer houden. Dat moet een te ernst ernstiger drangreden zijn, een te ernstiger beklemming en aanmaning voor u Hebreërs, wil hij zeggen. U die naar het vlees ook Joden genoemd wordt, en die naar den geest nog zo open staat voor allerlei gerechtigheden, voor allerlei dingen buiten die enige en eeuwige aangebrachte gerechtigheid. Maar met het oog op wat er geschied is, met de uitnemende bediening van de Heer Jezus Christus, meer dan Mozes, meer dan Joshua, meer dan enig ander man uit het Oude Testament, meer dan zij allen is de Heer Jezus. En naardien hij groter is dan engelen en overheden, dan bijbelheiligen en wat u maar wilde noemen, naardien hij groter is, naardien is ook de ernst, naardien is ook de beklemming des te groter en zwaarder. Daarom, zegt hij, moeten we ons te meer houden. Dat wil zeggen, daarbij blijven, daarbij verkeren, dat horen en gebruik aan hetgeen van ons gehoord is. Dat wil zeggen aan hetgeen wij in deze bedeling hebben gehoord. Dat wij gehoord hebben dat Jezus Christus is uitgegaan in deze wereld om de zondaren zalig te maken. Dat eeuwig welbehagen Gods, dat zich eerst voornamelijk in de smalle bedding van het Joodse volk bewoog. Dat welbehagen Gods buiten de oevers getreden is. En dat welbehagen, dat water van Gods welbehagen, naar de Dode Zee gestroomd is. En dat de wateren gezond geworden zijn en er zijn vissers gekomen tot NG die toe. En die hebben verkondigd dat God de goddeloze rechtvaardigt tot niet. En dat God tot een betoning van zijn rechtvaardigheid zijn zoon gegeven heeft tot een verzoening in deze wereld. Wat dan moeras, wat dan zout blijft, dat is ook overgegeven om zout en moeras te blijven, om verworpen te zijn tot in eeuwigheid. En dat is nu de beklemming. Daarom laten wij ons te meer houden aan hetgeen wij gehoord hebben. Laten we ons niet houden aan onszelf. Laten we ons niet houden aan iemand anders. Maar laat ons houden, dat wil zeggen, wil daarbij blijven wat we gehoord hebben van het eeuwig evangelie van Gods vrije genade en soevereine ontferming. Dat hij om niet aan onze zijde, om Christus wil aan Gods zijde, gans verloren zondaren begenadigt. Dat hij zijn handen uitstrekt tot in de diepste poel. Dat overal in die wateren die naar de Dode Zee toestromen, waar toch niet anders dan verderf gepredikt is geweest, in Sodom en Gomorra, die daar gezonken zijn, waar niemand in kan leven, in een zodanige openbaring van de toren Gods, waarbij vuur en zwavel mee moeten werken om de goddeloze mensen te verderven. En dat God daar nu zijn evangelie, daar nu zijn vissers heen zendt, om den volken bekend te maken wat God in Christus gedaan heeft. Daarom staat er, laat ons houden aan hetgeen gehoord is, opdat we niet de enige tijd doorvloeien. En dat woordje doorvloeien, ja, hoe zou je dat zeggen? Als je een kinder, als je een vloeipapiertje hebt en je hebt een grote vlek gemaakt en je doet dat vloeipapier erop, dan zie je dat doorvloeien. Dat betekent het niet. Dat betekent het niet hier. Mannen weten wel, als ze gaan solderen, dan moet iets goed doorvloeien, wil het aan elkaar zitten. Als je dat niet goed is, dan heb je geen goede verbinding. Dat betekent het ook niet. Je moet het woord letterlijk nemen, door je doorvloeien. Dan wordt het leven, wordt hier een ogenblik vergeleken bij een stroom. En wij zitten in die levensstroom en wij zijn op weg. Wij zijn op weg ergens heen. Dat begrijpen we wel. Al iemand, ik heb jaren aan de rivier gewoond, dan is dat beeld wel duidelijker misschien als in de stenen stad. Als je aan de rivier zit, dan zie je altijd het water stromen. Een klein poosje stilstand tussen eb en vloed, maar dan stuwt de zee het water alweer op. Nou is ons leven is ook een stroom, een levensstroom, daar zijn wij in bezig. En die levensstroom, geliefde gemeente, die moet uitmonden in de eeuwige rampzaligheid. Dat heeft het woord ons geleerd. Hebben wij ook gehoord. Het hoort ook bij die dingen die we gehoord hebben. Dat hij daalt nogthans gelijk zijn gans geslacht vervreemd van God is afgronds donkere nacht. Hij wenst vergeefs hier altoos het licht te zien en door zijn schat het naar verderft ontvriend. De kinderen zitten ook in die stroom. Dat is een stroom die is zo ellendig, want die mondt uit in het oordeel. Zoals die Jordaan en andere stroompjes uitmonden in die dode zee, zo mondt nou ons levensstroom, die mondt uit in de rampzaligheid. Zonder hoop, zonder verwachting. Maar nou zei ik u te straks, daar zullen vissers staan tot en gij die toe. Dat lees je, meen ik, bij Ezekiel. Nou, in die dode stromen, en die in de dood ook moeten eindigen, ons leven, vervreemd van God, daar aan de oevers behaagt het God om met zijn genade in te grijpen. Om daar aan die oevers te verkondigen de genade onze Heer Jezus Christus. Om daar te verkondigen zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom arbeid ge voor hetgeen niet verzadigen kan? En geeft geld voor hetgeen dat geen brood is? Daar komt de stem aan dat doodlevensstroom, die eigenlijk een doodstroom is, die in de dode zee uitmondt. Daar komt de stem, hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede. En laat uw ziel in vettigheid zich verlusteren. En wat is er toen gebeurd? Toen zijn die levensschepen van velen, die zijn stilgehouden. Die zijn stilgehouden door die wind des geestes. Die zijn stilgezet bij het woord. Die zijn stilgezet bij het evangelie van vrije genade. Zodat ze niet verder gingen. Maar dat ze daarbij bleven. Daarbij met blijdschap dat woord door de Heilige Geest mochten ontvangen. En dan loopt het niet in de eerste plaats. God is rechter die het beslist. Het gaat hier niet over een afval der heiligen. Het gaat hier niet over dit en over dat. Maar het gaat hier over de praktijk van het leven. Bedenk dat toch eens. Want die kan wel een leerstellig betoog opgenomen. Maar wij zitten hier met mensen bij elkaar die allemaal in de levensstroom zitten. Die allemaal op weg zijn ergens heen. En die allemaal hebben gehoord dat wij van nature met onze kinderen midden in de doodstroom liggen. We hebben allemaal gehoord. Het woord Gods is nooit zo uitsluitend. Het woord Gods, waar zijn woord komt en waar de gemeente is, daar wordt uit en ingesloten. Maar niet naar onze maatstaven van Jantje en Pietje, die en die niet of die wel. Daar gaat gelden uit uw mond, zult gij geoordeeld worden. Die niet beleidt dat Jezus is de Christus, die is niet uit God. Die heeft ook de Vader niet, die heeft de waarheid niet, die is uit de duivel. En deze waarheid die komt nu in het midden der gemeente als een goddelijke inbreuk in die doodstroom. En dan zie je daar als het ware, dat heb ik vaak gezien ook, als de stroom in de rivier staat en zo'n scheepje. En je pakt dan, of je wordt een haak of zo aan boord, of hoe dan ook. Ik hou even het natuurlijke beeld, moet je niet vergeestelijk, anders zou het misschien verkeerd uitleggen. Dan zie je dat scheepje omgaan zo, achter met de stroom. En net als het wegdrijft, maar het blijft toch liggen. Blijft toch liggen. Er is een bevestiging. Er is een bevestiging. Nou, dat is er hier ook tot op enige wijze. Is ook een bevestiging. Anders zou de apostel dat niet zeggen. Dat hij waarschuwt om niet door te vloeien. Er is een bevestiging. Dat woord heeft ergens inbreuk. Want ik zou zeggen, anders waarom zit je dan in de kerk? Dan kun je net zo rustig thuis blijven. En zeggen, als ik bekeerd moet worden, dan zal ik wel bekeerd worden. Dan word ik het thuis ook wel. Kun je net zo goed zeggen. Maar je hoeft er niet op te rekenen dan. Je hoeft er echt niet op te rekenen. Ik zou zeggen, waarom zitten mensen in de kerk? In een dode vorm? Waarom laat hij zijn kind dopen? Waarom doet hij belijdenis? Mag hij belijdenis doen? Waarom zijn dood verkondigen? Dacht je dat het aardigheidjes zijn, dat dat zomaar dingetjes zijn? Omdat wij nou eenmaal in de kerk zitten en daarom doen we dat ook. Als dat alles is, dan vloeien wij ook door. Nee, ganselijk niet. Dat woord van God, die vissers, die staan daar. Aan de oever van die doodstroom, dat evangelie komt daar. Die grote visser en herder der schapen, die is zelf, want de Heere is begonnen het te verkondigen. De Heere Jezus Christus zelf, hij ging het land door. Hij ging verkondigen. En hij zei niet zo gauw, jij niet, jij wel. Alleen tegen de volharding van het fariseïsme. Tegen de bewuste verwerping van dat evangelie. Daar sprak hij een doodsoordeel uit. Dat waren de moerassige plaatsen. Waar het zoute overhand had. Waar je in Ezechiël van leest. Dat ze overgegeven zijn tot verwoesting. Dan zei de Heer, zo blijft dan uw zonde. Dat betekent, ze zijn je gehouden. Houd ze dan maar, want je wil ze houden. Je wil ze niet kwijt. Je wil niet als een zondaar gezaligd worden. Kunnen we zeggen, ja, maar dan had de Heer dus ook maar genadig moeten wezen. Ja, mens is zo verschrikkelijk brutaal in zulke dingen, maar het is een grote leugen als we dat zeggen. Want het zal eenmaal tegen de mens getuigen als hij dat zegt. Want God heeft zijn heil bekendgemaakt. Hij heeft op deze zwarte wereld vol zonde en ongerechtigheid zijn evangelie geopenbaard. Dat heeft hij gedaan. Al zou je leven lang in je eigen, als een dood vod onder het woord zitten in je eigen waarneming, dan is dat beter dan dat je in een schandalig godsdienstigheid zou zeggen, het blijft toch maar hetzelfde. Want het is niet hetzelfde. Want in die doodstroom heeft de Heere God, heeft er havens gemaakt. Havens der behoudenis. Woorden des eeuwigen levens. Daarom is dat doorvloeien hier ook niet bedoeld als zoals sommige mensen, wanneer de een wat te evangelisch is in het oog en van de mens en de ander wat te wet is, dan zegt men die vloeit door naar die kant en die vloeit wel een beetje door naar die kant, maar dat heeft niets te maken ermee. Dat kun je lezen in godsdienstige geschriftjes die overigens weinig om het lijf hebben, omdat er een grote duisternis heerst in alle schrijverij vaak, ook in deze tijd in zulke kringen over die gerechtigheid die voor God geldt. Dat moet je zelf maar nakijken, dat is geen overkritisch standpunt van mij. Maar als je nog eens een krantje tegenkomt, deze laat het open, dan zeg je het lijkt wel een Egyptische duisternis. Want alles is de mens en nog eens de mens en nog eens de mens. Want dit weet ik, wij willen er niet aan dat God de goddeloze rechtvaardigt om niet. Dat om niet, dat is een onoverkomelijk kruis. En dat God mij, zoals ik ben, niet zoals ik schijnheilig droom dat ik zou willen zijn, of wat ik zou moeten zijn, of dit of dat, maar zoals ik ben, dat God tot zulk ene komt met zijn heilig woord. Daar slaan de vensters open of dicht bij de mens van 2-1. Want dat lijkt wel zoete koek. Het lijkt wel eenvoudig. Het lijkt wel gemakkelijk. Maar het is het helemaal niet. Het is makkelijk. Het is laat u zaligen, kun je wel zeggen. Zeker waar. Maar vergeet niet dat wij zulke brute, domme handhavers zijn van onze eigen gedachten, van onze eigen willige godsdienst, van alles wat wij denken, dat het niet om te zeggen is, dat het ook inderdaad Gods werk is, die hij uitvoert door de verkondiging van het evangelie en door de werking van zijn heilige geest, om dat nou te doen geloven, want de mens is zo verschrikkelijk. Schrikkelijk leugenachtig, bederfelijk, aan alle kanten fout. En zo komt dat woord nou wederom bij hem, bij die mens, dat we niet de enige tijd doorvoeren. Want dat God met eerbied gesproken ons een haak in onze neus gelegd heeft, daar hoef je niet aan te twijfelen. Want er is hij al mee begonnen toen hij ons in zijn heilige naam liet dopen. Toen hij daarmee liet bevestigen dat hij waarachtig is en alle mensen leugenachtig. En dat hij getrouw is en dat bij hem barmhartigheden zijn. En dat er tegenover die verdoemenis in Adam, daar staat een gerechtigheid en een behoudenis in de Heer Jezus Christus. En wij mogen onze kinderen daarom van niet uitsluiten nog de doop onthouden. Want God heeft daarin zijn bemoeienis, zijn woord aan die doodsrivier uit willen spreken. En die haak zou je zeggen in die mens zijn hand of zijn hoofd geslagen. Waarin hij de mens toeroept, ik ben de Heere, uw God. Kan niemand ontkennen. Dan zou iedereen zeggen, nou ja, dat zegt mij niks, dat moet je zelf weten. Maar het zegt God wel wat. Want God zal daarvan zeggen, die de weg geweten en niet bewandeld hebben, die zullen met vele slagen geslagen worden. En hij zal zeggen, gij die niet gewild hebt dat ik koning over u zijn zal, breng ze hier en sla ze aan mijn voeten dood. Want vergeet één ding niet, de hele godsdienst van Adam is een spelletje. Die zal God eenmaal wegvagen met alle werkers der ongerechtigheid. Met vrome en goddeloze zal God ze allemaal verdoen door de adem zijns mond. Als ze niet het waarachtig evangelie van God in Christus mogen leren beamen. Er blijft niets van over. Totaal niets. Wat betekent nou dat doorvloeien? Nou is het ons misschien zachtjes aan duidelijk geworden wat dat betekent. Dat betekent voorbij vloeien. Dat betekent verder op de doodstroom. Dat betekent weg. Weg daar vandaan wat God gezegd en wat God gedaan heeft. Weg van dat eenzijdig evangelie waarin God armen met goederen vervult en doden het en armen het evangelie verkondigt en doden tot het leven brengt. Maar de Heere, die dwaze, nietige mensen, die allemaal op zijn best genomen nog niet meer dan huichelaars zijn, maar God zich verheerlijkt in de behoudenis en zegt, huichelaars, zo hoe je ook bent, wat je bij jezelf ook waar komt te nemen, waarvan je je eigen ook denkt te moeten beschuldigen, wat het ook is, maar dat kan door geen water van de zee uitgewist worden. Ik ben gekomen om verlorenen te zoeken en om zondaren zalig te maken. En nou dat doorvloeien, dat betekent, daar schuift het schip weg. We geven een zetje. Zoals je dat, als je bij ergens aangelegd hebt en je gaat weer verder varen. Ik heb in de vakantie ook, ik vond het leuk om te varen, dat meen ik, en mevrouw ook. Die zit ook om uit water groot gegroeid. Als je dan van de kant weg moet, dan neem je een stok of een voet. Maar meestal een stok, dat is iets veiliger. En dan geef je een zetje en dan kom je weer op de stroom. En dan ga je weer verder. Nou ja, zo is het nou ook in het geestelijke. Daarom zegt de man, laat ons niet doorvloeien, niet wegvloeien. Niet er voorbij gaan, niet het doel missen, de haven missen. En tenslotte in de dode zee, dat betekent de eeuwige rampzaligheid, verzinken zonder hoop om ooit nog ergens aan te komen. Dat is de ernst van dat woord. Doorvloeien, er voorbij gaan. Want je leest er, het woord deed hen geen nuttigheid. Het was niet gemengd met het geloof. Doorvaren. Want je op andere plaatsen leest dat Paulus zegt, gij lieden, gij hebt de raad Gods tegen u verworpen. Moet je niet meer over denken. Die man wist heus wel dat het eeuwig vaststaat, dat er geen klauw achter zal blijven van alle degenen die God heeft lief gehad. Maar die man weet ook dat wij moedwillige verzakers en vertrappers zijn van zijn heilige evangelie. En daarom die raad Gods, wat was dat tegen die mensen? Die raad Gods was, geloof in de Heer Jezus Christus, hoor toch zijn heil en troostrijk woord. Maar ze geloofden in de eigen. Nou zegt Paulus, wij keren ons af en gaan tot de heidenen. Verder weg. Dat is ook de raad Gods. Voel je? Maar doorvloeien. Dan gaat de boot. Totdat hij in de dode zee ligt. Ja, want wie aan de Heere Jezus niet genoeg heeft, die zal het oordeel niet ontvlieden. Die moet met de wolven huilen in het bos. Voor die is geen uitzicht. Dat is de ernst. De apostel, die grijpt de mens zo radicaal in zijn kraag. Zo zie ik dat voor mij. Die zegt niet, oh ja, het zal wel gaan zoals het gaan moet. Hij zegt niet, nou je ziet maar waar je aankomt. Hij zegt, denk erom dat je daar aan houdt, want vloei niet door. Want je kan wel denken, ik heb het of ik weet het al. Je kan wel denken, ik heb nog niet genoeg. Je kan wel grijpen naar van alles en nog wat. En dat was die Joodse christenen zo eigen. Want in plaats dat ze de rijkdom zagen eigenlijk die er in Christus was aan te treffen, wilden ze toch zo graag een rijkdom in het vlees hebben. Dat voel je wel aan. Altijd weer toont die Hebreeënbrief aan van dat grotere altaar en die grotere tempel en dat andere heiligdom waar Christus is ingegaan met zijn eigen bloed. En al die andere dingen hebben afgedaan. Die tellen niet meer mee. Want die van de tabernakel dienen, die hebben geen recht om van het altaar te eten. Die sluiten zichzelf uit. Die blijven daarbij, bij hun tabernakel. Bij hun altaar. Dat is doorvloeien. Want het is toch zo scherp, hè. Ik denk wel eens, het is toch zo scherp de leer der zaligheid, dat is geen flauwekul. Het is niet, het kan zus of het kan zo of het kan ook anders, zo is het niet. Maar dit is de ernst, dit is de ernst, weet je wel. Dat is de ernst van de heilige evangelie. Dat is, daarom lach ik om al die verantwoordelijkheidsverhaaltjes van, oh, dit en nog dat, jazeker. Waar staan we mee goed te maken? Maar dit daarom, dat is stellenderwijs, hè. Daarom omdat het zo is. Niet misschien, maar omdat het zo is. Omdat die Heere Christus een verzoening geworden is. Dat de Vader hem gezegend heeft. En hem op de troon gezet. Daarom moeten wij ons te meer daaraan houden. Want, er komt nog een drangreden bij. Want indien het woord door de engelen gesproken, dat is het woord der wet. Dat zijn de inzettingen en de rechten. Gijlieden die de wet ontvangen door de dienst der engelen. Je zou er ook andere bekendmakingen door de engelen bij kunnen voegen. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest. Het kwam op zijn tijd. Al Gods wetten en al Gods inzettingen, al Gods rechten, die komen. Ze geven wat ze beloven. En ze voeren uit wat ze bedrijven. Onherroepelijk. Ja, denk erom, dat is wat geweest in het Oude Testament, dat je alleen voor een zonde die je in een zekere onnozelheid bedreven had, ja, daar kon je nog wel van onderuit komen om te blijven leven. Die je niet met opgeven hand gedaan had. Een bijl die van de steel vliegt, dan moest je nog hard lopen naar een vrijstad om je leven te redden. En er waren wel meer zonden, hè, van een beest of zo, dat je niet goed afgeschermd had, dan kon dat je nog net kon je leven redden. Maar owee, als je wist wat je deed. Ja, dan moet je toch eens indenken, zo was die bedeling. Zoals die bedeling dat wij misschien met onze kinderen, als het werd onder Israël zelden werkelijk uitgevoerd. Hè? Ook niet onder de koning, onder David en Salomo, ook niet. Hè? Maar in de woestijnreis kom je wel eens iets tegen van een jongen die de naam des Heeren misbruikt en die gedood gestenigd werd. En van iemand die de dag des Heeren miskende en manna ging zoeken. Hout zoeken. Kom je wel eens iets tegen van het oordeel, dan zeg je, jongen. Bij Achan kom je er ook tegen hoe vast het woord God is, dat je zegt, nou ja, het is natuurlijk erg, hè, als je daar wat gouden tongen tegen het uitdrukkelijk bevel van de Heer, omdat alles verbannen moest worden, maar ja, tenslotte wat van die dingen. Hè. En een Babylonisch kleedje onder de tent, en zeggen, ja, mensen nog aan toe, voel je het? Voel je dat je zegt dat wij allemaal op de mesthoop hadden gelegen? Als God naar recht een mens gaat oordelen buiten Christus om. Er had niemand kunnen blijven leven, David ook niet. Salomo helemaal niet. Maar meestal kwam er op de uitvoering van zulke dingen. Kwam niet altijd uit. Nee, och. Maar toch is er genoeg te vinden in het woord om te bemerken dat hij strafte. Dat hij ze bezocht met de roede en bittere tegenheid. Dat hij slangen zond om ze te vernielen. Kijk het ook bij David maar na. God heeft uw zonde vergeven, maar het zwaard zal van uw huis niet wijken. Kijk het bij Salomo's na. De zaak is in tweeën gescheurd. Rechtvaardige vergelding op de overtreding en de ongehoorzaamheid. Voelt u? Heel de geschiedenis van Israël is er een bewijs van wat er gebeurd is. Ten slotte is alles, maar dan ook alles in puin gegaan. Jeruzalem ook. Het is met de grond gelijk gemaakt in het jaar 70 door de Romeinen. Zo rechtvaardige vergelding. Gaat eruit van de God van zijn heilige wet en recht. Maar als dat nou zo geweest is, hè, en ik durf niet te zeggen dat daarin alles ook het eeuwig doemvonnis aan verbonden was, zou ik niet durven zeggen. Van Achan ook niet, zou ik niet durven zeggen. Maar het was een betoning in die bedeling dat wij te doen hebben met een rechtvaardig God. Het was een betoning om heen te drijven naar het wonder van de borgstelling. En dan moest je eraan ook, als het uitgevoerd werd, het vonden zij, dan was hij eraan. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet meer zalig kon worden, want dan konden wij geen van allen zalig worden langs die weg. En er zullen best wel eens mensen terechtgesteld zijn geweest, die hebben gezongen, gena, o God, gena. Dat was nou die zwakke bedeling, die ergens armelijke bedeling. Want het was de zaak zelf niet. Maar nu, hoe zullen wij ontvlieden indien we op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Daar krijg je het punt. Hoe zullen wij ontvlieden? Als onder die bedeling van bedreiging, zegen en vloek, die bedeling waar zoveel schaduwen die waren die nog niet tot klaarheid waren gebracht. Die bedeling waaronder velen hebben geheigd. Wanneer komt de dag dat onze ogen zullen aanschouwen de vervulling. Juda, gij zijt het. Uit u zal mij voortkomen. Wanneer komt die dag? En dan is te bedenken dat er een andere berg is opgericht, namelijk de berg Golgotha. En van die berg Golgotha gaan in die zin geen wetten uit. Maar op die berg Golgotha zijn die wetten gedragen in het ingewand van de middelaar. Hij heeft ze daarop geluisterd, maar hij heeft ook in het vuur gehangen zonder mate. Want in lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid heeft hij daar gehangen. Daar was het niet, gooit die vloekers dood, daar was het niet. Hij moet verbrand worden, hangt die aan een paal, want ze deugen geen van allen. Maar daar was het, hang hem daaraan, hem. Kijk, nou krijg je die tegenstelling, die rijkdom, die onuitsprekelijke rijkdom van Gods genade in Christus geopenbaard. En terwijl hij daar nou heeft gehangen aan dat hout, en dat hij nou al die vloeken die in het Oude Testament zo nu en dan werden toegepast in een incidenteel geval, maar ook wat het volk betreft, duidelijk uitgekomen is, dat wie heeft met God getwist en vrede gevonden. God stuurde ze de slangen en de ellende, stuurde Gods op het lijf. Maar als God nou zijn zoon zendt, en hij zendt hem alles op het lijf, en doet alle ongerechtigheid op hem aanlopen. En hij hangt daar in die persoon des mensen, want hij heeft vlees en bloed aangenomen. Onze natuur aangenomen. En hij hangt daar in dat oordeel Gods. En hij wordt daarom wel zijn offer dat gans verteerd wordt. En van die berg komt de stem. Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Maar ook, het is volbracht. Hoe zullen wij dan ontvlieden? Hoe zullen wij ontvlieden? Je zou denken misschien, wij kunnen makkelijker ontvlieden, want in het Oude Testament, daar werd je eerder nog bij je kraag gegrepen misschien, als je vloekte of je deed iets. He, of je verachtte de inzettingen des Heren, hoe dan ook, dan ben je eerder bij je kraag gegrepen. Ja, dat kan wel. Maar dan vat je toch het verband nog niet goed. Nee. Als de Heren toen ernstig was, betoond in allerlei inzettingen en rechten, door te straffen die zich aan zijn inzettingen vergreep, hoe zal God nu
Hoe zal God nu zegenen die zijn geliefde zoon, de Heer Jezus Christus, niet herkent? Want bij de Heer Jezus Christus worden geen goede mensen verwacht. En op de berg Golgotha, daar worden geen heiligen genodigd. Maar daar worden hoeren en tollenaren en zondaren, overtreders, worden daar aangesproken. Daar worden ellendelingen die niet naar God vragen en niet naar God zochten, die niets, maar ook niets hebben. Die worden geroepen tot de maaltijd die God bereid heeft op die berg van reine wijn, van reine wijnen die gezuiverd zijn vol vet, vol merg. Daar gaat God het omwinsel waarmee de volken bedekt zijn verscheuren. Daar komt die hogere, die onvergelijkbare sprake, meer en duidelijker dan in die oude bedeling. Die komt daar tot openbaring dat het bloed van Jezus Christus God zo reinigt van alles om. Daar komt de sprake dat niet zoals in het Oude Testament om een cultische reinheid te hebben. Dat je eerst moet je zoveel keer wassen en dan moet je dit doen en dan moet je dat doen en dan mag je in de voorhof naderen. Nee. Maar in dat nieuwe bedeling, daar komt de verkondiging dat God die ellendigen zoals ze zijn roept. Hoor mijn heil en troostrijk woord, verhard u niet. Maar laat u lijden. Wie kan dan zeggen dat geldt niet voor mij. Want dan teken je doodvonnis. Want als je zegt ik heb ongerechtigheden. Ik heb zonde. Dan zeg ik maar bij hem is vergeving. Zijn bloed reinigt van alle zonde. Als je zegt ik ben koud en ik ben dood en ik ben hard. Dan zeg ik maar in hem is het leven. En gij zijt in hem volmaakt die het hoofd is. Voel je dat de mens op deze wijze zit altijd aan zijn kant, aan de verkeerde kant. Zit altijd aan de leugenkant, in welk opzicht dan ook. Hij kan God nooit recht bedoelen nog beogen. Maar nou dat eeuwige wonder dat God vrede verkondigt die verre zijn en die nabij zijn. Dat eeuwige wonder. Dat hij zegt, ja als je nou zo moest komen, dat kon in het Oude Testament middelijk nog wel. Hoewel ze er hart ook niet mee konden krijgen, die mensen. Maar goed, als je dan voldeed aan de voorwaarden en je had dat en dat gedaan, dan was het zo gezegd weer in orde, uitwendig dan. Was het weer in orde. Maar dat wilde nog niet zeggen dat het nou werkelijk tussen God en onze ziel in orde was. Want als we niet geloofden in de Heer Jezus, dan was het nog niet in orde. Ook in de oude bedeling niet. Maar zo ging dat eraan toe. Maar nou komt de sprake van de hemel af. Ik heb alles in orde gemaakt in mijn geliefde zoon. Nou komt de sprake van de hemel dat deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welke ik al mijn welbehagen heb, hoor hem. Zal dan het voorbijvloeien, het doorvloeien, het wegvloeien, het voorbijgaan, naar welke plaats dat we ons ook, godsdienstig, geestelijk, je mag het naar alle kanten uitleggen, dit woord, welke plaats dat de mens ook heen vloeit. Zou God dat niet oordelen? Zal hij die de harten doorzoekt dat niet zien? Zal hij het niet weten? Of wij aan hem alleen genoeg zullen hebben of niet? Want die aan hem niet genoeg heeft, die zal niet kunnen ontvlieden. Het gaat wel niet zo direct. Meestal. Meestal gebeurt er niets als wij iets doen. Of als wij nalaten, gebeurt niets. Maar het wil niet zeggen dat God in de hemel het niet ziet. Dat hij niet komen zal om te oordelen. De mensen in deze wereld, die zullen het zo kwaad nooit kunnen hebben dan wij. Ze zullen zo kwaad niet hebben dan wij. Die hebben als onkundigen, als woudezels hebben ze daardoor gerend en gehold. Maar aan de oevers van deze dode zee, waar wij op drijven, daar is hij gekomen met zijn eeuwig evangelie. Met zo'n grote zaligheid, niet af te meten. O, zal die God die dan de harten doorzoekt dat dan niet zien? Ja, dan kan het mens zeggen, ik weet het wel. Ik weet wel alle vonden, mensen, duizend vonden. Maar ik kan toch nooit mijn vonden gaan erkennen. Ik kan mijn vonden, kan ik toch niet een recht van bestaan toekennen voor God. Want God heeft de mens recht gemaakt. Wij hebben vele vonden gezocht. Voel dan niet aan dat waar het evangelie komt, daar gaat altijd iets gebeuren. Daar worden wij verpletterd voor eeuwig totdat we in de dode zee liggen. Of er komt de erkentenis dat God mij ellendige, mij zwarte, ledige, geestloze zondaar alleen om Christus wil zalig maakt. Ja, en dan komt die ellendige, het is groot, hoe zullen wij ontvlieden nu op zo'n grote zaligheid geen acht nemen. Dat betekent het aan zijn plaats laten, voorbij stromen. Maar dan zeg ik wel eens, dan kan je wel eens zo vrijmoedig worden in de Heere, dat je zegt, o Heere God, het is verre van mij om in oneerbiedigheid daar tegenover te staan, maar daar wil ik mee leven en mee sterven. Ik kan met mijn eigen niet leven en sterven. Ik kan met mijn eigen geen ja tegen de Heere zeggen. Ik kan met mijn eigen mijn kind niet laten dopen. Ik kan met mijn eigen zijn naam niet belijden en zijn dood verkondigen. Dat kan ik niet. Dat is onmogelijk. Als we denken dat we het kunnen, dan zijn we verder van huis als dat we ooit dachten. Met alles wat we erbij op nahouden. Maar dan denk ik in mijn ziel, ja, ik weet het. Heere, ik weet het. Als u naar recht buiten Christus mij aanpakt, dan beken ik, dan is het voor eeuwig kwijt. En dan blijft het kwijt. Eerlijk waar. Er is er zoveel verdoemeniswaardigs in dat schepsel. Maar nou kom je weer op het criterium. Waar loopt het nou over? Waar loopt het nou over? Loopt hierover, waar zal die, als dat nou waar is wat ik zeg. En het zou voor u waar zijn. Niet omdat je een emmer water gehuild hebt, maar omdat je Gods woord geloven mocht. Dat nou waar is dat je zo'n verdoemeling bent. Dan is het toch zeker nog meer waar dat hij de zaligmaker van zondaar is. Dat hij omziet naar hen die naar hem niet omzien. Nou, dan denk ik bij mij, ik hoop als ik niet al te veel pijn zou hebben, of bewusteloos, ik ben hartstikke half dood, het kan me niet schelen hoe, dan zal ik nog zeggen, al zou niemand het horen, Heere, u weet het, wat? U weet dat ik een bekeerde man ben. Oh nee. U weet het. Mijn hoop die is op u alleen. Op die gerechtigheid die alleen redt van de dood. Zo meelaats. Zo blind. Zo duister. Zo aangevochten. Hoe dan ook, Heere. Ook al ben ik blind en hoor ik niets. Maar dat alleen is waarachtig. En daar geef ik maar aan God over. Want je hoeft je eigen niet in de hemel te brengen. Je hoeft je eigen niet voor zijn aangezicht te brengen. Maar God is het die de zondaar trekt in zijn koninklijk paleis. Nou, daar voel je nou wel aan. Zo wij doorvloeien. Nou, en ik, waar kom je dan terecht? Waar komt een mens dan terecht? Nergens. Ja, tenminste in het oordeel en in de vloek. In de ontluistering. Maar nou nog. Nog laat de Heere roepen aan die stroom. Die daar maar naar de hel op weg is. De Heer. En of dat we godsdienstig zijn, het interesseert God niet en mij ook niet. Wat we erop nahouden. Want ik geloof dat we alleen maar knoeiers, huichelaars en bedriegers zijn. Dat zijn wij. Zelfs in onze ernst bedoelen we nog alleen maar ons eigen. Maar wie sluit je uit? Wie heb je nou uitgesloten vanmorgen? Want als hij nou zou zeggen, nou ja, dan is het allemaal fout. Dan ben ik dan een huichelaar, dan ben ik dan een knoeier, dan ben ik een oplichter altijd geweest en ik heb altijd mijn eigen bedoeld. Dan komt alsnog het woord en dan kom je weer in die confrontatie. Nou, maar dan nou ook werkelijk, dan ook eerlijk ook. Wat nu, als dat dan zo is, dat je zegt, ja, ik heb mij altijd al bedrogen. Ik vond mij een lief meisje, een aardige jongen, eentje op pad en hoe dan ook. Maar als ik dat nou allemaal waar is, dan is het niks met mij. Nou ja, als dat dan waar is voor u, en u zegt, u bekent dat en u blijft erbij, dan zeg ik, maar het is alles met de zalig maken met de Heer Jezus Christus en hij leeft. Hij leeft en hij zegt, hoe lang zult gij de slechtigheid beminnen? Ik heb de maaltijd bereid. Eet. Oh, ik zeg wel eens, bij de rechterleer der zaligheid, dan komen we er nooit meer onderuit. Of de Heere bindt ons de handen en voeten, of de duivel. En een andere weg is er niet. Amen.